Geliefde gemeente, wij komen nog een keer terug op zondag 42 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag 110. Wat verbiedt God in het achtste gebod? Antwoord: God verbiedt niet alleen dat stelen en roven het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij ons dus naast een goed denken aan ons te brengen. Het zijn met geweld of schijn van recht, als met onrecht, gewicht, el, maat, waag, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daartoe ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Vraag 111, maar wat gebiedt God in dit gebod? Dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen. Met hem alzo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarbij ook dat ik getrouw arbeid of dat ik de noodrustige helpen mogen. Tot zover. Gij zult niet stelen, want ik ben de Heere, uw God, die u verlost uit het land van de dieven door de dood van mijn zoon. Daar heeft alles de grond in, wat God gedaan heeft en doet. Verleden week hebben wij enkele dingen genoemd over stelen. Stelen van mensen. Stelen van de Heere God. Stelen van elkaar. En noem maar op. En we hebben toen gezegd dat die stroom van ongerechtigheid zijn oorsprong heeft in het paradijs. Waar de mens als schepsel zijn schepper gelijk, ja, boven hem wilde staan. Dat was een vergrijp aan God, aan zijn eer, aan zijn wezen. Hoewel wij met onze nietigheid aan God niet af of toe kunnen doen, is toch sinds dat ogenblik de mens als schepsel van God, als klankbodem, als antwoord van God, weggevallen. En die mens is geworden van geboorte reeds een dief voor het aangezicht van de Heer. En wanneer de Heer ons in ons leven heeft ontuigd, dan past het ons zijn naam daarvoor ook moedig de dank te zetten, want dat zaad van alle boosheid en overtreding, ook tegen het achtste gebod, is in ons aller hart, is in ons aller verdorven natuur. Ik heb toen ook gezegd dat wij nog een keer daar terug zouden komen, met het oog op hem die altijd eerlijk, oprecht gewandeld heeft en gode heeft gegeven wat godes was en de naaste wat voor de naaste was. Dan kom ik even terug op waar ik mee begon. De grond van alles is de Heer, de God die verlost uit het land van de dieven. Dat moet je niet verkeerd opvatten. Je moet dat niet zo opvatten dat die oprechte Israëlieten daar onder de dieven verkeerden en het zo slecht hadden. Inderdaad, ze hadden het slecht. Maar het waren zelf ook dieven. Van geboorte uit Adam. En toch, God de Heere wilde naar zijn bijzondere liefde en gunst dat volk bevrijden uit het land waar ze bestolen werden. van de morgen tot de avond. Ook al heeft de Heer ze, toen ze eruit trokken, laten overladen met goud en met zilver, ze werden een leven lang bestolen. Niet alleen voor wat betreft hun loon, maar ook wat betreft hun leven. Hun arbeid was zo gericht en zo aangedrongen en gedreven door de Egyptenaren, dat ze alleen maar in stand gebleven zijn en vermenigvuldigden door de verborgen kracht van de God van Abraham, die gezegd had: ik zal u tot een groot volk maken. De Heere God heeft op grond van zijn belofte dat volk uit het dievenland bevrijd. En, ik zei het al, zij waren zelf ook geboren dieven. Dat is ruimschoots gebleken. Maar dat volk is uit dat dievenland niet uitgehaald om te kunnen stelen naar hartelust, om God en mensen te bestelen en zichzelf. Dat volk is uiteindelijk uitgeleid uit het diensthuis naar de vrijheid. En dan een vrijheid niet bestaande in losbandigheid, maar een vrijheid in de genade, in de ontferming, in de belofte van God. Vandaar dat je de heilige wet zo kunt lezen, zoals de rabbijn dat ook eens schreef: je kunt de taal van de wet, kun je zo lezen als een belofte, alsof er staat: er komt een dag, er komt een tijd, dat ge niet anders meer zult liefhebben dan de Heere uw God en uw naaste als uzelf. Dan is de wet in dat licht gezien van de verlossing en van de verlosser een belofte. Maar die belofte, die heeft zijn kracht en zijn heerlijkheid ontvangen in Christus Jezus. Daar wilde die rabbijn weer niet van weten. Want die ziet toch de mogelijkheid van de vrije wil van de mens om zich telkens weer tot God te kunnen bekeren. En om telkens weer tot God te zeggen: zie, hier ben ik. Dat is een wat optimistische beschouwing aangaande de mens. Maar als nieuwtestamentische gemeente mogen wij zeggen: die belofte die God in zijn wet heeft gegeven, die beoogt die ware mens, Christus Jezus. Die beoogt, let wel, die tweede Adam, het hoofd van de nieuwe mensheid. Daarom is daar zo'n kostbare gedachte en weg door het woord van de oude dag naar hem in wie volmaakt vervuld is: gij zult niet stelen. En niet alleen dat hij al de dagen van zijn leven in oprechtheid, in eerlijkheid heeft gewandeld en gesproken, maar de straf die ons de vrede aanbrengt, de straf die God over Adam en Eva uitsprak, maar niet uit voerde. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Die straf, die werd toen al en al eerder geëigend door Jezus Christus, het beloofde zaad, de knecht van de Vader. Voor allen die in die Heer Jezus Christus begrepen zijn, die in zijn naam geloven, wordt die bedreiging dan ook niet en nooit uitgevoerd. En wordt het woord van die ontzaglijke dood, dat bedreigende woord, wordt omgezet in het woord: gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. En dat is wat anders dan de dood, de eeuwige dood. Het eeuwig van God verlaten zijn, het eeuwig moeten missen van zijn gemeenschap, het eeuwig in vijandschap tegenover hem zich bewegen en zich uitspreken. Dat kon God alleen maar zeggen, omdat aan zijn rechterhand die zoon zich bevond. Die had gezegd: ik kom, o God, om uw wil te doen. En zo staat daar voor de grondlegging der wereld, in het besluit van God, staat daar die tweede Adam. En met het oog op hem heeft de Heere God gezegd: gij zult niet stelen. Wat is dat voor alle verslagen harten, voor alle die voor God belijden hun boze natuur, hun boze bestaan. Dat zij, al is het misschien niet met geld of goed te stelen, gestolen hebben van elkaar, elkaar hebben veracht, elkaar onder soms rechte woorden de grond in hebben getrapt, elkaar hebben ontnomen wat God in zijn genade gaf. Wanneer dat op een mens aankomt, in het licht van de Zoon, de Heer Jezus Christus, wat is er dan een beschaamdheid en een verlegenheid, omdat ik tegen zulk een God zo zwaar gezondigd heb en tegen mijn arme of rijke naaste zo hebt overtreden, al was het misschien niet met de daad, dan met woorden of gedachten. Daarom wilde ik een ogenblik die eerste en die tweede Adam tegenover elkaar zetten. Als we hebben horen lezen dat Jezus Christus gekomen is opdat ze het leven en overvloed zouden hebben, de schapen, en dat de dieven gekomen zijn om te stelen, om te slachten en om te verderven. Alles gericht op zichzelf. Alles gericht tot vermeerdering van eigen macht en eigen bezit. Dat die dief over lijken gaat, desnoods. Dan merk je al iets van die ontzaglijke tegenstelling tussen hem die zegt: ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed. Indien er dan enige vertroosting is, hebben wij vertroosting nodig. En dan vertroosting niet alleen in de zin van de vergeving van al onze overtredingen, maar ook vertroosting uit de levende bediening van Christus door de Heilige Geest. Geliefden, laten we dat eens trachten heel persoonlijk te benaderen. Hoe staat het met u en met mij als het nou daarover loopt? Over die eerste en die tweede mens. Wij kunnen met een zeker gemak zeggen dat het met ons niks is. Dat het met ons niets wordt. Maar de vraag blijft: wat bedoel ik daar nu mee? Wat bedoel ik ermee als ik dat zeg? Is dat een woord van zogenoemde ontdekking? Dat kan. Dat zou kunnen. Dat je zo twijfelt aan je eigen mogelijkheden inzake het achtste gebod. Vooral als het gaat over het bevorderen van het naaste nut. En het met hem handelen zoals je ook graag wil dat jij behandeld wordt. Als je met het oog op dat gebod in waarheid zo wanhoopt aan jezelf, zo vertwijfelt aan jezelf, dat je op grond daarvan zegt: het is niks en het wordt niets. Want ik ben een ter dood veroordeelde. Ik zal mijn kruis op mij nemen. En hem navolgen. Die nemen zijn kruis op en volgen mij na. Je voelt wel aan dat het bij ons de dood in de pot is. Wanneer we buiten wat ik zojuist zei, als een soort stereotyp, als een uitdrukking: het is niks, het wordt niks, enzovoort. Of als we het wel ernstig menen, maar dan zo dat we daarmee ons eigen in slaap sussen. Omdat je het andere wel eens hebt horen zeggen, zeg je dat na om het beschuldigend geweten tot zwijgen te brengen. Dat is erg. Zo geraffineerd zijn wij, ben ik. Om dingen te zeggen die op zichzelf wel waar zijn. En toch dat het niet anders is dan een vlag om de lading mijn leven, mijn verborgen leven te bedekken. Zou het niet beter zijn als we verwaardigd werden dan werkelijk te geloven dat, al is het maar in gedachten, de diefstal, het onrecht doen aan de naaste, het de naaste naar beneden halen, het de naaste beroven van zijn naam, van zijn plaats, van zijn persoon. Dat wij, zei ik dan, beter verwaardigd konden worden om echt te aanvaarden dat de doodstraf daarop staat, bij God vandaan. Dat de vloek erop rust, dat we God en onze naaste bestelen en benadelen. Dan is er sprake van het werk van de Heilige Geest. Dan springen we daar niet overheen met een uitdrukking af. Het is niks en het wordt niks. Want dan geloven we dat eigenlijk niet eens, hoe het erbij staat. Dan lachen we er eigenlijk om. Dat mag je wel zeggen, dat het niks is en niets kan worden. Als je werkelijk dan ook het kruis op je neemt, dat kruis van de ter dood veroordeelde, en hem na mag wandelen, dan mag je dat zeggen. Al gaat het strompelend, vallend, kruipend, hoe dan ook, dat geeft niet. Hem achterna. Want dan kun je daar niet zo makkelijk meer onderuit, onder dit gebod. Gij zult niet stelen. Dan is daar die voortdurende tweespalt in je ziel. Aan de ene kant de wetenschap, die eerste adem, die eerste boom, geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar die tweede Adam, die heeft God zijn eer gegeven. En die heeft de naaste lief gehad, meer dan zichzelf. Wat is er dan een tweespalt in dat leven? Wat is er dan ook die levende verwachting, die hoop, die telkens weer door alles heen dringt, door alle nevels en duisternissen heen, om verlost te mogen worden van de boos, van de zonde die schuld is tegenover God. Wat is er dan telkens weer dat de zuchten door de geest uit onze onmogelijkheid tot de mogelijkheid in de Heere God. Dan is er sprake van troost, van vertroosting. Dan is er sprake van enige gemeenschap des geestes, innerlijke bewegingen en ontferming. Eens gezin, één gemoed, één gevoel. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander aannemender dan zichzelf. Een ieder zie niet op het zijnde, maar een ieder zie ook op hetgeen dat van de ander is. Gij zult niet stelen, elkaar niet beroven. Je kunt twee dingen doen, eigenlijk maar één ding. Dat is Adam eigen. Ook de christelijke Adam, het is zijn eigen om een beetje te lachen, een beetje te grinniken, met het oog op de praktijk, met het oog op de werkelijkheid, zoals wij dat noemen. En die werkelijkheid, daar kunnen we honderden dingen van aanwijzen en noemen, die in een flagrante strijd staan, in tegenstelling staan tot wat hier allemaal genoemd wordt. We kunnen zeggen, met voorbeelden bewijzend, als dat nou liefde is, als dat nou eensgezindheid is, als dat nou één gevoelen is. Nou, dat lijkt er in de verste verte niet op. Hoe vind je dat? Vind je dat erg? Of vind je dat gewoon? Vind je dat zo, dat je zegt, nou ja, dat heeft de praktijk me van het leven geleerd. Zo is het leven. Zondaars, ruzie, verdenking tegenover elkaar. In ieder geval de ander niet behandelen zoals je zelf graag behandeld wilt worden. Nogmaals, vind je dat erg? Dat zou wel moeten eigenlijk, hè? Dat je dat wel erg vindt. En dat bedoel ik helemaal niet. Ach. Wij weten uit het woord van God, er is niemand rechtvaardig op aarde die niet zondigt. Volmaakt mens die in woorden niet struikelt. Je kunt natuurlijk niet heel de dag bij elkaar op de deur kloppen. Wil je me dit vergeven, wil je me dat vergeven enzovoorts. Dat zou een soort geestelijkheid zijn die ons toch niet eigen is. Maar wat ik bedoel is dit. Wij kunnen wel op de werkelijkheid zien, maar daar ga je aan kapot. Daar ga je aan ten onder. Er is een grotere werkelijkheid dan onze werkelijkheid. Er is echt een andere realiteit dan onze realiteit. En dat zal bij ons verblijven. Je voelt je op dat vlak misschien soms een drenkeling. Waarvan ze zeggen die met de moed der wanhoop zich aan een strohalm vastgrijpt. Maar ik durf het geen strohalm te noemen. Dat Jezus Christus zegt. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Ik kan me dat gevoel wel voorstellen. Dat moedeloos, verdrietige gevoel over jezelf. En misschien ook wel over de naast, maar vooral over jezelf. Dat verwarrende. Dat verlos en toch niet. Dat verandert en toch niet. Ik kan het me wel voorstellen. Ik en men is mens. Wie zal mij verlossen? Christus Jezus. Hij is het alleen die met een volkomen gemoed het achtste gebod ten volle heeft vervuld. Maar dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Ja, er is in Jezus Christus een gevoelen geweest, een mening, een leven, een. Hij wilde iets. Er zat iets achter. Een bedoeling. Een mening. Dat gevoelen zij in u, schrijft Paulus, dat ook in Christus Jezus was. Er staat niet dat gevoelen zij in u. Wat in Adam de eerste was. Nee. Nee. Dat is al zo. Dat hoeft de apostel niet te zeggen. Dat weet hij al. De vrucht van het vlees is kwaad, is boos, is hatelijk en elkander hatende, is eigen bedoeling, egoïsme, halen, hebben, houden. Zo zijn wij in die eerste Adam en daarom ook in onszelf. Nu bidt hij als waar de gemeente toe. Het lijkt alsof die tegen schuchtere mensen wil zeggen, kom dichterbij. Neem het kruis van jouw eigen ongelijkvormigheid, van jouw eigen verlorenheid, van je eigen onmogelijkheid, neem het op. Erken het. Dat je niet waard bent om Gods kind te zijn. Dat je niet waard bent het leven. Dat je niet waard bent de zaligheid. Neem het op. Dat ben je ook. Vanuit het paradijs. Dat verloren schepperschap. Zie nu eens naar de Heere uw God. Die u verlost uit het dievenland. Door u te leiden naar hem. Die echt kon zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb volledigd het werk dat je op de hand gezet hebt te doen. Vader, verheerlijk nu mij. Nooit heeft hij iets aan Gods eer tekort gedaan. Nooit heeft hij de ellendige van zich afgestoten. Nooit heeft hij het geroep van de arme versmaakt. Jezus Christus. Hij is door God gegeven. Tot een volkomen verlossing. Dat gevoelen zij, maar dat kan toch niet. Dat hebben wij toch niet. Dan bidden wij. Dat gevoelen zij in u. Dat gevoelen zij in mij. Dat is een wonder. Dat is een groot wonder. Dat andere is geen wonder. Dat is ons eigen ik. Maar dit, dat is een wonder. Dat alleen ons te beurt kan vallen. Uit genade. Wat was er in dat gevoel? Die, namelijk Jezus, die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn. Moeilijke woorden. Moeilijke woorden. Maar laat ik trachten er iets van te zeggen. Christus, de tweede Adam, is het beeld van God. Hij is de man naar Gods hart. Hij is echt de gestaltenis Gods. Het uitgedrukte beeld van des Vaders zelfstandigheid. Die heerlijkheid was bij hem eer de wereld was. Daar reeds bevond hij zich als beeld van God, zoals God het wilde. Maar deze middelaar heeft zich niet beroepen op zijn God zijn. Het woordje roven moet je hier niet lezen zoals wij het woordje roven gebruiken in de vorm van stelen. Nee. Zo moet je het niet opvatten. Je moet het zo opvatten. Hij heeft dat God zijn. Dat heerlijk zijn heeft hij niet vastgehouden op die manier vastgehouden dat hij zich niet zou vernederen, ontvleden. En toen hij eenmaal op aarde kwam, toen heeft hij niet zijn God, zijn heerlijkheid naar voren gebracht door te zeggen: moet je eens kijken, ik zal leven. Nee, hij heeft die heerlijkheid, die goddelijkheid, dat God even gelijk zijn, heeft hij niet laten gelden. Hij heeft het zo laten gelden dat God gelijk zijn, dat hij God wilde laten zien in zijn alles opofferende, schenkende liefde. Het zichzelf gevende liefde. Zo als waarachtig mens, tweede Adam, zo heeft hij zich naar Gods beeld willen openbaren. Die in de gestalte, maar heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft niet door middel van zijn goddelijke heerlijkheid, zijn eens wezen zijn met de Vader, zijn bestaan van eeuwigheid tot eeuwigheid, dat heeft hij niet als een roof iets vastgehouden in de zin van: ik ben die ik ben en ik blijf die ik ben. Maar hij die God is, hij wilde komen tegenover die eerste Adam, die eerste mens, die wilde roven en stelen. Hij wilde als God zijn. Hij wilde iets hebben waar hij geen recht op had, wat hem niet toekwam. Dat is die eerste Adam. Maar Jezus Christus, hij was en bleef God. Hij had recht op alle heerlijkheid. Voor hem kwam het er niet op aan om iets. Dat was toch vanzelfsprekend. Dat hij zijn huis, zijn heerlijkheid zou willen behouden. Zo denken wij toch als mensen. Dat doe je toch niet weg. Dat heb je toch. En hij had het krachtens zijn goddelijk wezen Adam niet. Die was geen God en ik kon geen God worden. Maar Jezus Christus wel. En nu komt die Jezus Christus en die laat ons iets zien van God, wat in het mensenhart nooit kan opklimmen. De mens wil eerst grijpen naar het hoge, als God zijn. De gevallen mens, die wil, als die door Gods genade gespaard wordt, dat hij een mensenleven mag leven, wil wat bereiken en die status wil hij behouden. Alleen als je arm bent of ziek, dan zou je natuurlijk wel van af willen. Maar als je wat bereikt hebt, als je wat bent geworden of dan denkt geworden te zijn, dat wil je vasthouden. Daar wil je in blijven. Het is een vreselijke schrikgedachte, de gedachte dat je dat zou kunnen verliezen. Daarom lees, zij noemen de landen naar hun namen. Ze willen eeuwig zijn, die tijdelijke mens. Die mens is zo ontzaglijk ver van God af in zijn vervreemding. Hij kent God niet. Nu komt God. Nu komt Jezus Christus. Die laat ons iets zien en die verkondigt ons iets dat alle menselijke bevattingsvermogen te boven gaat. Hij heeft zichzelf vernietigd. Beter kunnen we lezen. Ontledigd. Hij heeft die heerlijke mantel, die heerlijkheid die hij bij de Vader had, heeft hij als het ware uit willen trekken. Hij heeft de mantel van ons willen aantrekken. Ons vlees en ons bloed. Onze verlorenheid en ons oordeel. Omdat wij dieven zijn. Nu zie je die ontzettende tegenstelling. Die grijpende mens. Die zich naar boven worstelt. En die rijke zoon. Die eeuwig rijke God. Die naar beneden komt. Die zichzelf ontledigt. Die de gestalte van een dienstknecht aanneemt. En de mensen gelijk maakt. Op de achtergrond hoor je hoe de duivel zei: God weet dat ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij als God zijn, kende het goed en het kwaad. Nu staat hier die levensvorst. Maar als een mens onder de mens, als een verliezer, als een barmhartig, woord is vlees geworden. De mensen gelijk. Gehoorzaamheid geleerd. Tot de dood toe. Ja, tot de dood des kruisers. Al die woorden die Jezus sprak aangaande dat koninkrijk, de eerste, zij de laatste. Die een Heer is, die zij als een die dient. De minste zal toch de meeste onder u zijn. Al die woorden heeft hij in de eerste plaats zelf beleefd. Hij heeft ze zelf waargemaakt, uitgeleefd. Hij heeft ons iets van de Vader willen verklaren, van het onvoorstelbare dat hij alles geeft. Hij heeft zichzelf willen bekendmaken als de knecht, de tot zonde gemaakt. Zo heeft God nu de wet vervuld. Gij zult niet stelen. Zo heeft hij troon en kroon verlaten. Om als een die dient, de voeten te wassen van mens. Zo zelfs dat hij geen ogenblik wijkt als mens, waar hij voor intreedt, hem uitdrijft naar de dood, hem belasteren en beliegen, hem bestelen, zelfs van zijn kleding. Zo ver ging die ontlediging, die vernedering, dat hij met de misdadigers wilde gerekend zijn. Dat is de troost voor mensen die geen raad weten. Voor mensen die schuldig staan aan dit gebod. Maar het is niet alleen de troost, het is ook de raad van het woord. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Leven is niet stelen. Leven is in de diepste zin blijven in de wijdstok. Dan leef je pas. Dat andere leven is veroordeeld op Golgotha. Het gaat zo ver dat bij mij de vraag opkwam, Paulus, is dat wel niet te groot gezegd, te hoog gezegd in de gemeente? Is dat niet te veel gevraagd, te veel toegebeden? Dat gevoel zij in u, dat ook in Christus Jezus was. En toch, ik, mens, ongelukkig schepsel die nou elke dag mag bedelen. En dat kan ik geen eens. Vergeef mij mijn schuld. Ik durfde toch niet te protesteren. Ik durfde niet te zeggen, ja, dat kan toch niet. Nee. Neem het kruis op je. Wat? Nou, in dit geval bedoel ik dat kruis, hoe jij bent, hoe ik ben. Maar alleen zo en volg mij. Anders heeft het geen zin. Dan weet je niet waar hij zijn kruis dragende heen gaat. Dan weet je niet voor welke verrassingen hij kan zorgen. Dan zit je gewoon met een kruis op je nek en er is geen toekomst. Dan wezen dat geen dief het koninkrijk Gods zal beërven. Dat is dan alles. Nee, neem op, zegt de Heer, en volg mij. Ter dood veroordeeld is het, maar hij doet wonderen. Hij doet wonderen, hij alleen. Uit die wijnstok komen immers de sap. Uit die wijnstok komt immers de goede vrucht. Zullen we dan in plaats van het compromis met onszelf, met het kwaad, zullen we dan niet veel meer met de apostel mee bedelen? Dat gevoelen zij in u. Ziende op hem. Levende uit hem. Alles schreeuwt. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Kijk eens naar de praktijk. Maar moeten wij dan het woord aan de praktijk van ons leven aanpassen? Of mogen wij aangepast worden bij dat woord? Hier is nu reden tot verootmoediging. Voor mij en ik hoop voor u. Grote verontmoediging. Dat je anders naar elkaar kijkt dan gisteren. Dat God dat geeft. Dat je niet zo uit de losse pols de ander weg duwt en drinkt. Maar zoekt naar het leven, naar hem, naar zijn wil. Dat mogen ook de vrucht zijn van de prediking van het gebod. De verlossing die in Christus Jezus, je hoeft niks meer te verdienen, daar gaat het niet om. Alles is verdiend. Maar de ootmoedige beter, houd gij mijn handen bij, met kracht omvat. Leer mij, o Heer, de weg door uw paard. U hebt uw volk toch niet uit het dievenland verlost, terwijl ze zelf dieven waren. om eeuwig te blijven steven. U hebt toch uw eigen kind gestraft met de bittere dood van het kruis? O, verlos mij dan van de boos en help me toch. Al het andere is menspraat. Oh, mens deugt niet. Oh, mens dit en de mens. Maar het is niet echt. Nee. God weet er niet van dat jij een of andere hoek tot hem zucht. Ontfer u, lieve Heer, ik ben zo'n beestachtig mens. Ik ben zo dief. Ik ben zo op mezelf gericht. Nou, dan is alles eigen werk. Dan is het alleen maar godsdienst. En dan zit de dood in de pot. Die zit er bij oude Adam goed in. De dood in de pot. Maar ik hoop dat we er oog voor mogen krijgen. Dat de Heer Jezus Christus zijn schatten ontsluit. En zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. In gedachten hoor ik opeens, oude zuster Kroon, dat woord zeggen. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart, zegt de koning, en gij zult rust vinden voor uw ziel. Dat geeft die trouwe God ons te mogen beoefenen. Daar moet je niet iets aan verbinden. Alsof we er zijn. En alsof we het lek boven water hebben. Maar dat het woord ons achtervolgt. Dat gevoelen zij in u. Die zich niet liet gelden. Zich er niet op liet voorstaan. Niet zei, dacht je dat ik in een beestenstal wil wonen en geboren worden? Maar die alles zichzelf gaf tot in de dood. Dat we zo verder mogen reizen, geliefde gemeente. Want dan geldt daar ook van, indien er enige vertroosting is in Christus, enige troost der liefde, gemeenschap des geestes, innerlijke beweging en ontfermingen, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn. Amen.